Ik mag vanmiddag met jullie de Bijbel open doen bij Daniël 2. En dat vind ik een groot voorrecht. We zijn nu 3 weken onderweg in de serie over Daniël. We zijn 13 weken uiteindelijk ermee bezig. En ik vind het echt een prachtig boek. En er zit er zoveel in besloten wat God ons wil laten zien. Daar word ik echt enthousiast van. Daniël 2. We gaan het lezen vanaf vers 1 vanuit het thema God onthult verborgen dingen. Ik lees tot en met vers 23. Dat is best wel een stukje, maar het is zo mooi. In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen. En daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. En toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de galdeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen voor de koning staan. En de koning zei tegen hen: ik heb een droom gehad en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. En toen spraken de Galdeën tot de koning in het Aramees: o koning, leef in eeuwigheid. Vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. En de koning antwoordde en zei tegen de Galdeën: de zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouden en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom, geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen. Ze antwoordden voor de tweede keer en zeiden: laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen. Dan geven wij de uitleg ervan te kennen. De koning antwoordde en zei: ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis. U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedrieglijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom, vertel mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te kennen kunt geven. De Galdeën antwoordden in de tegenwoordigheid van de koning en zeiden: er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd heeft, van welke magier, bezweerder of Galdeër dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden die hun verblijf niet bij de schepselen hebben. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen en hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden. En men zocht ook Daniël en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. Toen wendde Daniël zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning: waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniël de zaak weten. Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven. En daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria weten, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. En daarop loofde Daniël de God van de hemel. Daniël nam het woord en zei: de naam van God zij geloofd, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Ja, de eerste scène van dit hoofdstuk speelt zich af in het paleis van Nebukadnezar, de koning van Babel. Nebukadnezar, de man die wij in hoofdstuk 1 hebben leren kennen als een onaantastbaar, ongenaakbaar vorst. De grootvorst, de machtigste man van de toenmalige wereld. Nebukadnezar, de man die terug van de strijd met Egypte, Jeruzalem pakte en de heilige voorwerpen uit de tempel meenam en ze plaatste in de schatkamer van zijn eigen God. Nebukadnezar, die man die gewoon de beste mannen uit Juda ook meekaapte als ballingen en ze in zijn hof stopte. Waar we ook kennis maakten in hoofdstuk 1 met de vier vrienden. En die Nebukadnezar, ja, die het echt niet uitmaakte dat hij vier jongens ontwortelde uit hun vertrouwde omgeving in Jeruzalem. Die het echt niet uitmaakte dat hij ze hun toekomst ontnam. Vier jonge jongens, zoals Mark vorige week heeft bepreekt, die ook hun dromen hadden en hun verlangens en hun ambities. En zo'n Nebukadnezar die daar de vloer mee aanveegt en zegt van joh, vanaf nu ben je mij onderdanig en bepaal ik wat voor leven jij leidt. Nebukadnezar die met de grootst mogelijke gemak gewoon die jongens vier andere namen gaf van de heidense afgoden. En dacht van als ik dat maar goed genoeg erin indoctrineer, dan vergeten ze als vanzelf hun afkomst en hun toewijding aan God. De man die de vrijheid afnam van de ballingen en ja, aan niemand rekenschap hoefde af te leggen. Deze Nebukadnezar, die zomaar kan doen wat hij wil en niemand lijkt hem iets in de weg te leggen, vonden wij in hoofdstuk 1. Maar het wordt eigenlijk nog ingewikkelder als je kijkt naar hoofdstuk 1, want dan staat daar, en daar heeft Roelof toen over gepreekt in vers 2, dat het uiteindelijk de Heere zelf was die Jojakim, de koning van Juda, overleverde in de handen van deze man. En dan blijf je toch ook met die vraag achter van maar wie heeft het nou voor het zeggen dan tot nu toe in dit boek Daniël? Wie heeft hier nou de touwtjes in handen? Wie heeft hier nu eigenlijk de regie? Heeft God ons misschien toch in de steek gelaten? Hoe zit het dan met de voortgang van zijn goddelijke plan? Dat is dan tenminste in nevelen gehuld. Het is een beetje mistig, een beetje ingewikkeld. Wie heeft nu de regie? Hier in hoofdstuk 1. En tegelijkertijd ook in hoofdstuk 1. Die fonkeling van hoop. Want er staat al twee keer toe dat God iets geeft. De lichtpuntjes in dat eerste hoofdstuk. Het eerste wat God geeft in vers 9. Is dat God Daniël genade geeft bij het hoofd van de hovelingen. Daniël en zijn vrienden hadden gezegd. Geen voedsel van de koning voor ons. En God die gaf, staat er dan. God die gaf genade dat ze de proef op de som mochten nemen en alleen maar groente hoefden te eten. De tweede fonkeling van hoop, dat spelde prikje van de aanwezigheid van God, vers 17. Aan die vier jonge mannen die dan aan dat hof zijn geplant, daar in die wereldregering van die grootvorst Nebukadnezar, precies die vier jongens gaf God kennis en verstand. En in het bijzonder aan Daniël het vermogen om dromen en visioenen uit te leggen. Zie je en proef je die fonkeling van hoop daar in die duistere wereld. Met die grootvorst, die wrede despoot Nebukadnezar, die wereldregering daar in Babel. En dan dat paleis waar alles, ja, van waaruit alles bestuurd wordt. Daar is God tot twee keer toe die geeft. Oh ja, dus God is wel degelijk aanwezig. En de contouren van zijn hand, die geven daar toch vorm en richting aan wat er allemaal gebeurt. En je voelt als lezer ook, als je hoofdstuk 1 hebt gelezen, van waar gaat dit nu naartoe? Want God geeft niet zomaar vier jonge tieners daar in dat hof. Hij geeft hen niet zomaar kennis en wijsheid en verstand. Hij geeft Daniël niet zomaar inzichten in dromen en visioenen. Wat gaat hier gebeuren? En hoofdstuk 2, die bouwt dan voort op hoofdstuk 1. Daar waar je in hoofdstuk 1 de contouren ziet van hoe God aan het werk is met die fonkeling van hoop op die twee momenten, dan zien wij hier in hoofdstuk 2 ineens dat perspectief van God ontvouwen. Hij openbaart meer van zijn plan en van zijn verborgen aanwezigheid op de achtergrond van alles wat daar gebeurt. 600 voor Christus. En hoofdstuk 2 begint er dan mee dat die ongenaakbare, die onaantastbare Nebukadnezar, waarvan je je afvraagt, ja, zou die man ooit uit zijn veld geslagen kunnen worden? Zou die ooit uit balans gebracht kunnen worden? Stevig op de troon als die zit. Dan zie je daar in hoofdstuk 2 vers 1, dat hij een droom krijgt. Een droom. Kijk, en wij weten dat uiteindelijk die droom van Gods wegen tot hem was gekomen. Dat God daar zijn hand in had gehad. En dan is daar één rimpeling van God, één aanraking van God, één fluistering in de oren van die grote machtige man. En hij is er helemaal vanaf. Hij is helemaal uit balans. En hij weet niet meer waar hij het zoeken moet. Nou dat. Dat is ook alweer zo'n fonkeling van hoop. Dat daar waar de wereld kijkt naar die onaantastbare Nebukadnezar. God die hoeft maar even aan te raken. Iets in zijn oor te fluisteren. En hij is nergens meer. En Nebukadnezar die is er zo ongelooflijk vanaf dat hij heel erg onredelijk gaat doen en heel erg ongebruikelijk. Hij wordt woest, woedend, boos. Hij laat zijn wijzen komen en die wijze mannen, tovenaars, magiërs, chaldeeën, die moeten dan, terwijl ze voor de koning staan, dat staat ook met zoveel woorden, voor de koning, ja, je ziet het gewoon voor je. Dan moeten zij niet alleen de uitleg van de droom geven, maar ook de droom zelf vertellen. Nou, de uitleg geven, dat waren ze gewend. Maar ook die droom zelf vertellen, dat was onredelijk en ongebruikelijk. Er was geen mens die dat vroeg. Er was geen koning die dat vroeg. Er was niemand die dat kon. En het is precies dat wat koning Nebukadnezar vraagt. En daaraan voel je die onrust van die grote ongenaakbare man. Hij is van zijn stuk gebracht. En hij wil zeker weten dat de uitleg die je krijgt van deze wijze, dat die klopt. En dan zie je daar in dat paleis, in die troonzaal, gesteggel en getouwtrek tussen koning Nebukadnezar en de wijze. Vertel mij de droom. Nee, vertel ons de droom, zeggen de wijzen. Nee, jullie vertellen mij de droom. Nee, dat moet jij doen. En zo gaat het de hele tijd heen en weer. En op een gegeven moment ontploft die Nebukadnezar en die zegt, jullie worden in stukken gehakt, jullie huizen worden in puin gelegd en alle wijzen van mijn rijk, die worden omgebracht. Dat is wat er aan de hand is. En dat is meer dan een akkevietje tussen de koning en de wijzen in dat paleis. Het is meer dan een interne aangelegenheid van ze komen er niet helemaal uit. Nee, wat daar gebeurt in dat paleis, daar in die troonzaal bij Nebukadnezar. Dat is een boodschap aan de wereld. En die boodschap is dit. Dat daar waar Nebukadnezar denkt, ik ben onaantastbaar. Dat God gewoon heel even laat zien. Nee hoor, ik ga ver, ver boven jou uit. Ik ben oppermachtig, almachtig, alwetend, alomtegenwoordig. En ik hoef maar iets te doen of dat hele rijk staat op zijn grondvesten te schudden. Die hele troonzaal siddert en beeft. Alles kan tot chaos vervallen. Alleen al door die onredelijke uitingen van Nebukadnezar. En dat is wat God laat zien. Het is als het ware een soort van schilderij van de kern van de boodschap van het boek Daniël. God is oppermachtig en regeert. En op een verborgen wijze volvoert hij zijn plan. Maar het is niet geheel ongevaarlijk wat hier allemaal gebeurt. Dan stel je even voor, hè, die Daniël is hier ongeveer 17 jaar oud. Met zijn drie vrienden. Wat een prachtige tieners. Ja, die verkeren nu in levensgevaar. Want het bevel was uitgegaan, alle wijzen. Nou, en Daniël en zijn vrienden waren nog in opleiding. Maar ja, die hoorden daarbij. Ja, die moesten ter dood gebracht. En dus ook Daniël en zijn vrienden staat hier. Die verkeren in levensgevaar. En hier wil ik even met jullie pauzeren. Het is crisis. Er zijn moeilijkheden. De druk zit op de ketel. Er zijn grote problemen. Hoe zou jij dan reageren? Wat zou je doen? Als je er even bij stilstaat, wat zou er in jou omgaan? Als de druk op de ketel komt, in jouw leven, op jouw werkvloer, in je huwelijk, in je relatie met je kinderen, in je vriendengroep, in je gezondheid. En hier heeft Daniël zelfs te maken met een levensbedreigende situatie. Als het echt, de heat is on, als de druk op de ketel staat, wat komt er dan naar boven? Ken je die plek? Daniël, die zou je zomaar zichzelf een speelbal kunnen voelen van de omstandigheden. Hoe zou jij reageren? En hoe heb je gereageerd? Want velen van ons, joh, we hebben de stormen al meegemaakt. Hoe heb je gereageerd? vluchtte je weg. Begon je te vechten. Verlamde het jou. Wat kwam er naar boven? Want onder druk komt eruit wat erin zit. En Daniel die reageert zo anders. Ik zou me kunnen voorstellen, het was ook nog zo logisch geweest, als Daniel had gezegd van ja, maar Heere God toch. Heb ik het ene gehad en dan nu dit weer. Het is toch een keer klaar. De jongen werd uit Jeruzalem weggeroofd. Met zijn vrienden. Uit de vertrouwde omgeving. Geplant in een hof. Vol occultisme. Vol indoctrinatie. Vol problemen, moeilijkheden, dood en dreiging. En hij heeft veerkrachtig overleefde hij de eerste crisis in hoofdstuk 1. Hij zou kunnen zeggen, Heere God, zo is toch wel genoeg. Het is de druppel. Is het niet een keer klaar? Kunt hij hier niet iets anders van maken? Dat hij in paniek of misschien wel in raadloosheid naar zijn vrienden was gerend en gezegd van jongens, ja, ik weet het nou ook niet meer. Waar is God toch? Wat is hij toch aan het doen? We weten dat hij niet zo reageert en daarom zou je er bijna overheen lezen. Zo gewoon is het geworden voor ons. Maar als wij in die situatie waren geweest, hoe hadden wij gereageerd? En wat mij treft aan die respons van Daniel. Wat hij doet is dit. Hij gaat naar Arioch. En dat is geen kleinigheid. Want die Arioch, dat was de lijfwacht van de koning en belast met de uitvoering van het bevel om alle wijzen om te brengen. Dus wat doet Daniel? Daniel die stapt naar de man die hem ter dood moet brengen. Nou, dan ben je moedig. Dan ben je vastberaden. Dan is er iets van kalmte in je hart. En het eerste wat hij zegt is van Arioch, wat is hier aan de hand? Leg me de situatie eens uit. Dat verwondert mij. Wat een moedige man. Maar hij gaat niet alleen naar Arioch, hij gaat ook nog naar de koning toe. En hij verschijnt voor koning Nebukadnezar, die onredelijke man. Die uit zijn vel was gespat en een of ander wreed bevel had gegeven. Alle wijzen moeten worden omgebracht. En Daniel, wat doet hij? Hij gaat naar de koning toe. En hij zegt, koning, geef mij tijd. Want ik wil graag die droom gaan uitleggen. Wat bijzonder. Deze vastberaden respons van Daniel. En ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar als je dat even op je in laat werken. Waar haalt deze Daniel dat vandaan? Wat is zijn geheim? Hoe kan het toch dat hij zo kalm, zo rustig, zo standvastig, zo vol vrede reageert. Terwijl de druk intens op de ketel staat. Het is een geheim wat wij ook nodig hebben in onze levens. Wij kunnen ons ook zo speelbal voelen van alles wat gebeurt. Wij kunnen ons zo afvragen van waar is toch de hand van de Heer in dit alles. Als we kijken naar de wereld om ons heen. Als we kijken naar onze directe omgeving. Als we kijken wat er soms kan spelen in ons eigen hart. Wat was het geheim van Daniel? Hoe kon het toch? En ik denk dat het uitgangspunt bij Daniel, en daar heeft het alles mee te maken, zijn geheim. Het uitgangspunt was niet of God er wel was. Bent u er wel, Heere God? Dat was niet zijn uitgangspunt. Zijn uitgangspunt was, Heere God, hoe bent u er? Het eerste vertrekpunt van Daniel was niet, bent u er wel? Het eerste vertrekpunt van Daniel was, hoe bent u er dan? En dat maakt alle verschil in zijn leven. Ik denk dat die mensen zijn die die eerste vraag wel herkennen. Bent u er wel? De momenten van vertwijfeling. Dat je inderdaad die speelbal voelt. Dat het leven je overstelpt. Dat je het gevoel hebt van ik raak de controle kwijt en ik kan het niet meer aan. Misschien ook wel in de bediening in de gemeente of waar je ook bent. En dat je zegt van ja maar, Heere God, hoe kan dit toch? Bent u er eigenlijk wel? Het zou zomaar jouw vraag kunnen zijn. Maar het was niet de vraag van Daniel. Daniels vertrekpunt was, u bent er. Maar hoe bent u er dan? En die eerste vraag. Ik veroordeel er niet om. Als je zegt van ja, maar dat is precies mijn vertwijfeling. Bent u er wel? Jo, die vraag is legitiem en die mag er zijn. En tegelijkertijd wil ik je uitnodigen, als dat jouw vraag is, ja maar bent u er wel, wil ik je uitnodigen om vanuit dit woord, en ik geloof ook dat dat de uitnodiging is van dit woord, om vanuit dit woord een stap te zetten. Om te zeggen, ik wil vanmorgen die vraag achter mij gaan laten. Die vraag naar of God er wel is in mijn storm. Of God er wel is als er crisis is in mijn leven. Nee, ik wil een stap gaan zetten. En ik wil het uitgangspunt van Daniël gaan omarmen. Oké, Heere God, u bent er. Maar ik zie het niet. Maar toch, ik begin ermee te zeggen, u bent er. En dan ga ik u vragen, ja maar, hoe bent u er dan? En dat is een wezenlijk ander uitgangspunt. Want daar waar wij blijven bij die eerste vraag, bent u er eigenlijk wel? Dan wordt de vervolgroute ook een route van vertwijfeling. Dan wordt dat wiebelig, dan wordt dat wankel, want waar moet je dan heen? Waar kun je dan terecht? En dan kun je vastlopen in jezelf, dan kan die draaimolen in je gedachten niet stoppen. Maar als wij dat uitgangspunt van Daniël omarmen, als wij het pad van Daniël gaan oplopen en we beginnen met dat uitgangspunt, u bent er. En mijn vraag is niet of u er bent, maar mijn vraag is hoe u er bent. Ja, dan gaat er een wereld voor ons open. En ik geloof dat hier mensen zijn en je kent dat pad van Daniël. Je wandelt met de Heer en je kent het. En je beloopt het. En dan hoop ik dat in de rest van wat volgt, je daarin bekrachtigd wordt. Dat je daarin bemoedigd wordt. Oh ja, dat pad van Daniël. Bij alle dingen die spelen in mijn leven. En soms bij het zoeken naar de hand van de Heer en wat er gebeurt. In de wereld, maar ook bij mezelf. Oh nee, maar ik volg dat pad van Daniël. En ik voel mij en ik weet mij nu bekrachtigd daarin. Maar het kan ook zijn, en ik geloof ook dat het zo is, dat hier mensen zijn vanmorgen. En dat pad van Daniël, dat is nieuw voor jou. En dan wil ik je echt uitnodigen om te gaan staan op dat pad. En te zeggen, ik omarm dat uitgangspunt van Daniël. En mijn vraag, of u er wel bent. Oh, ik laat hem varen. En dat nieuwe uitgangspunt van Daniël, hoe bent u er dan? Ga ik omarmen. En het is een pad wat in twee richtingen uiteen gaat. En het pad van Daniël, dat gaat toe naar een dieper kennen van Jezus Christus. Het gaat toe naar een leven met meer kracht en met meer vreugde. Het gaat toe naar een leven van standvastigheid. Een leven waarin we het geheim van Daniël kunnen omarmen en kunnen ervaren in ons bestaan. En als dan de druk op de ketel komt, dan kunnen we reageren zoals Daniël reageerde. En ik geloof dat dat belangrijk is. Dat we dat pad van Daniël leren kennen in een wereld waarin ook steeds de kerk van Jezus Christus meer en meer onder druk komt te staan. Dat we het nodig hebben om het pad van Daniël te kennen, om te zeggen, de komende decennia zullen wij hier blijven om God te aanbidden, groot te maken en uit te reiken naar stad en ommeland. Hoe ziet dan dat pad van Daniël eruit? Vers 17. Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Hanania, Misaël en Azaria weten. Dat is het allereerste. Hij gaat naar huis. Hij gaat naar een veilige plek. Hij gaat naar een vertrouwde plek en hij gaat naar zijn vrienden. En daar deelt hij wat er gebeurd is. En sommigen van ons, we doen het leven veel te veel zelf. Ook vanmorgen weer een man gesproken die zei, ik heb het zo ontzettend zelf gedaan. Allemaal hier. Nou, voor alle mensen onder ons vanmorgen die het veel te veel zelf doen, is dit de uitnodiging. Het allereerst op dat pad van Daniël, ga naar huis. Ga naar een vertrouwde en een veilige plek. Een plek waar je open kunt zijn. Een plek waar je kunt delen en zeg wat er in je omgaat. Misschien wel dat jij worstelt met die vraag of God er eigenlijk wel is. Maak het open. Breng het in het licht. Stop om het zelf te doen. Oh, en dat kan jaren duren, maar laat vandaag dan de dag zijn dat dit gebeurt. Ik ga het delen en ik breng het in het licht. En het tweede wat mij raakt op het pad van Daniël, en volgens mij is dat geen toeval, dat de vier namen van die vrienden allemaal terugkeren in één vers. Daniël. De betekenis van zijn naam. En zijn ouders hadden die heel bewust gegeven bij zijn geboorte. Daniël. God is rechter. Als je dan deelt met je vrienden. Als je dan deelt op een vertrouwelijke plek. Dat je dan samen ook gewoon God groot maakt. En erkent in wie die is. En dat je dan de stem van Nebukadnezar en de stem van de omstandigheden. Oh, als je die hoort blazen in je oor. Hoort blazen in je hart. Dat je dan zegt, ja maar, ik zal mijn oor doof houden voor de stem van Nebukadnezar. En ik zal mijn oor openen voor de stem van de Heere God. En hij is mijn rechter. Bij hem moet ik zijn als ik recht wil zien in deze wereld en in mijn leven. Hananja, Jehovah is genadig. Dat je je afsluit voor die dreigementen van de omgeving en van die Nebukadnezar. En dat je zegt, ik ga naar die vertrouwde plek. Ik deel mijn hart. En we zeggen samen, Hananja, Jehovah is genadig. Dat is wie God is. En God is groter dan Nebukadnezar. Misaël, wie is als God? Wie is als God? Dat je het samen zegt. Dat je het samen zoekt bij hem. En dat je je bevestigd weet in die identiteit, in wie God is en wie jij bent. Azaria, God is mijn helper. En daar waar de druk op de ketel zit. En daar waar je het soms veel te veel zelf doet. Jouw worsteling met de verborgen werking en de verborgen hand van God en alles wat er speelt. Ga naar die plek. Ga naar mensen bij wie je het kan delen. En verwonder je dan samen over wie God is. Sluit je af voor de stem van de omgeving, van de wereld, van Nebukadnezar. En ontvang wie God is en wat God over jou zegt. Jouw ware identiteit in hem. En wat mij dan treft, en dat is dan het derde op dat pad van Daniël, is dat zij het allereerst het aangezicht van de God van de hemel zoeken. En dat raakte mij. Hoe vaak rennen wij niet samen naar de Heere God? Heere God, geef mij de oplossing van dit probleem. Heere God, geef mij de richting uit deze jungle. Heere God, geef mij kracht, want ik voel me zo zwak. Heere God, geef mij vrede, want ik ben in paniek. Heere God, geef mij uitzicht, want ik zie het niet meer. En dat zijn allemaal hele goede gebeden. Maar het eerste wat ik deze man hier zie doen. Heere God, wij zoeken uw aangezicht. Meer dan een oplossing. Meer dan een richting. Meer dan kracht. Meer dan wat ook maar heb ik nodig dat ik uw aangezicht zie. Dat ik gewoon u zie. Dat is het allereerste wat ik verlang. En dat raakt mij zo bij die vier tieners in die goddeloze omgeving. Dat ze zeggen, bij alles, dat druk op de ketel, onze levens zitten in gevaar. Willen wij uw aangezicht zien. En dat lijkt me zo fantastisch als wij daarin zullen groeien ook als gemeente. Heere God, bij alles wat we van u kunnen ontvangen, het allereerste wat wij verlangen, het allereerste hartsverlangen wat er is, is om u te zien. En dat is ook de diepste motivatie voor de gezamenlijke visie van deze gemeente, om richting 2020 een 24/7 gebedsbediening te mogen zien opkomen. 24/7 gebed vanuit deze gemeente, non-stop. Niet allereerst voor allerlei oplossingen. Maar allereerst omdat wij willen zeggen, Heere God, bij alles wat er speelt in deze wereld, snakken wij naar het zien van wie u bent. En dan, als ze dan het aangezicht van de Heer hebben gezocht, met intensiteit. Het gaat om het smeken, zie je hier, met intensiteit. Niet gebed, ja, als uiting van verlegenheid, van soms, dan weten wij het gewoon niet meer. En dan zeggen we, nou, zullen we maar gaan bidden, of ik zal voor je bidden, of... Nee, hier vanuit intensiteit, de diep gewortelde overtuiging dat als wij God zoeken, dan zal hij zichzelf laten zien. En dan gebeurt daar dat wonderlijke. En wat mij zo treft is dat het hier bijna terloops wordt gezegd in vers 19. Terwijl ze dan gezamenlijk aan het bidden zijn. Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Valt het je ook op? Het contrast met wat er in het paleis gebeurt. Je hebt de wijzen en je hebt Nebukadnezar en ze bidden maar. Of ze maken maar ruzie. En 12 versen lang. Het gaat alleen maar over hoe komen wij aan openbaring en inzicht. En ze weten het niet. En dan hier bijna terloops. Daar waar de kinderen van God tot hem naderen. En God geeft openbaring. Als wij dat pad van Daniël bewandelen. Als wij naar die vertrouwde plek gaan. Delen wat er in ons omgaat. Als we dan het aangezicht van de Heer zoeken, terwijl wij ons verwonderen over wie die is. God als rechter, God als helper. Ja, dan denk je toch niet dat God zich niet laat zien. God die komt hier als bijna vanzelfsprekend, als terloops. Als 10 woorden is genoeg. Want daar waar een mens God zoekt, daar laat God zich zien. En dan niet altijd meteen met de oplossing. Dan niet altijd meteen met de richting uit de vastgelopen situatie. Maar dan laat hij zijn aangezicht zien. Dan is hij daar. En dan zul je het merken. En dan zeg je amen. En dan denk je van, hey, is iets veranderd. Ergens ervaar ik de vrede van God. Ik heb zijn aangezicht gezien. En God geeft bemoediging. God verschijnt. Openbaart dan de verborgenheid, die droom van Nebukadnezar aan Daniel. En dan, en dat is ook zo opmerkelijk. En dat pad van Daniel, dat eindigt voor vanochtend, voor vanmiddag, daar. Hij begint te zingen. En tot nu toe, en hoofdstuk 2 heeft daarin een beetje een cliffhanger, weten wij officieel nog niet wat die droom is van Nebukadnezar. Dat komt in vers 24 en wat volgt, volgende week zondag, ter sprake. Maar goed, wij weten, of de meesten van ons weten, dat gaat over dat grote beeld. Het gaat over die steen die dan komt aandenderen en bam, dat beeld gaat om. Het koninkrijk van God, sterker dan het rijk van Nebukadnezar. Maar officieel weten we dat nog niet. En, ja, dat is even zoals het is. En Daniel wist dat tot op dit moment ook niet. Dus toen Daniel dat pad bewandelde, in het zoeken van het aangezicht van de Heer, had hij nog geen idee wat die beste man, Nebukadnezar, had gedroomd. En hier komt dan ineens, bam, die openbaring. En dan ziet hij dus ineens dat beeld. En dan ziet hij ineens dat God aan hem laat zien, ja, maar ik ben groter en machtiger. En er komt een moment, dan zal ik alles hier verpulveren en manifest maken. Gewoon voor ieder oog zichtbaar dat ik groter ben. Dat ik machtiger ben. Dat ik de touwtjes in handen heb. En dat alles, alles in mijn handen veilig is. Nou, en dat is wat Daniel ziet. En als hij dat dan ziet, ja, dan begint hij te zingen. Dit is te mooi. Dit is te prachtig. En wat gaat hij dan zingen? Het eerste wat hij dan zingt is over de naam van God. Die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Nou en lieve mensen, als de druk op de ketel staat. En als jij tast en zoekt naar de verborgen aanwezigheid van God in je leven of in de wereld. En je komt er niet uit. En je gaat naar die vertrouwde plek. En je gaat naar mannen en vrouwen toe met wie je kunt delen. En je zoekt Gods aangezicht. Dan is het eerste wat er gebeurt dit. Dat God jou zicht geeft op zijn grootheid. Dat hij zijn perspectief over je leven laat schijnen. En dat hij laat zien, ik ben van eeuwigheid tot eeuwigheid. Soms kunnen onze leventjes zo klein worden. Van ons huis naar de supermarkt, van kantoor en weer terug. Naar de kinderopvang en weer terug. Naar de bibliotheek en weer terug. Het wordt soms zo klein, naar de kerk en weer terug. En we kunnen soms zo in ons eigen wereldje zitten. En dan hebben we het nodig dat als we God zoeken, dat bam, dat weer open gaat. Dat we zeggen, ja, God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik had gisteren zo'n momentje. Manuel die doet een cursus sterrenkunde met een vriendje van hem. En dan leert hij van alles over het heelal, over de planeten en over hoe het allemaal in elkaar zit. Hij kan er meer van vertellen dan ik. Het enige wat er met mij gebeurt is dit. Heere God, wat bent u groot. Hij heeft het over rode reuzen, blauwe dwergen, zwarte gaten. Het heelal is immens. God heeft het allemaal in zijn rechterhand. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is wat er gebeurt als wij God zoeken. Daar waar we hem even niet kunnen vinden. In het verloop van de dingen die gebeuren in ons leven. Hij laat ons zien hoe groot hij is. Het tweede wat er gebeurt. Is die openbaring. Daniel. Wijsheid aan de wijzen. Kennis aan wie verstand hebben. God openbaart diepe en verborgen dingen. In het geval van Daniel was dat de droom van Nebukadnezar. En wat is het dan in ons geval? Nou, als je dit moment doortrekt door de eeuwen heen naar het Nieuwe Testament, dan kom je uiteindelijk uit bij Colossense 2. En daar staat dat in Christus alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. En daar waar wij zoeken naar Gods hand in de wereldgeschiedenis, zijn aanwezigheid in onze eigen levens of in onze omgeving, hebben wij het nodig om naar deze Christus te gaan. Want in hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. En als we meer willen begrijpen over hoe God werkt in deze wereld, dan hebben we het nodig dat God ons meer laat zien van wie Jezus is. En hoe hij koning is. En hoe hij werkt. Het gaat altijd naar Jezus toe. Inzicht in wie hij is, betekent inzicht in hoe God werkt in deze wereld. En dan het derde. Naast het perspectief van de eeuwigheid, meer zicht op Jezus. Dan noemt Daniël hier God, de God van mijn vaderen. En dat is een beeld van troost en trouw. En ik geloof dat Daniël, en ik kan het niet navragen uiteraard, maar ik geloof dat hij op dit moment God van mijn vaderen, de God van Abraham, Isaac, Jacob, die de vader was van Jozef, dat hij aan Jozef heeft gedacht. Jozef op het moment in zijn leven dat hij in die gevangenis zat in Egypte. Dat moment dat de farao van Egypte een droom kreeg. Het niet kon uitleggen. Dat de wijzen erbij geroepen werden en die konden het niet verklaren. En dat dan Jozef uit die gevangenis wordt gehaald. En dat hij dan voor de farao staat. En dat hij dan vertelt, dit is uw droom. En dan honderden jaren later dat God daar zorgt voor de eerste exodus. Het slavenvolk bevrijd uit Egypte. En dan hebben we hier Daniël, net als Jozef, een jonge man. Legt een droom uit voor de grootvorst van de toenmalige wereld. Niet farao, maar Nebukadnezar. En dan weet Daniël wat God toen deed in Egypte. Dat gaat hij nu doen in Babel. Die eerste exodus krijgt een vervolg in de tweede exodus. Er komt een dag, daar gaat God zijn volk pakken en terugbrengen. Uitleiden uit Babel, terug naar Juda. En als Psalm 62 dan zegt, God heeft eenmaal, tweemaal gesproken, dan is dat in het Hebreeuwse denken. Bij twee getuigen staat het vast. Als God tweemaal in de geschiedenis zoiets doet, bij Jozef en Farao, bij Daniël en Nebukadnezar, een eerste en een tweede exodus, dan mogen wij als gemeente van de Heer Jezus vandaag zeggen, hij gaat het nog een keer doen. En de Heer Jezus Christus, hij openbaart ons de grote uittocht wanneer hij terugkomt naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En zo groot is het. En als Daniël dan aan het bidden is met zijn vrienden, zijn dit precies de dingen die naar hem toekomen. En deze Daniël, je kunt op twee manieren naar hem kijken. En de eerste manier is dat je zegt, wauw, wat is deze Daniël een bijzondere uitzondering in zijn tijd en generatie. Of we zeggen met elkaar, wauw, wat is deze Daniël een bijzondere uitnodiging. In onze tijd en onze generatie. Hoe God aanwezig is hier op deze pagina's, 600 voor Christus. Hij is eeuwig, zo werkt hij nog steeds. En hij openbaart zijn regering door zijn kinderen heen. Jozef, Daniël, uiteindelijk Christus. En omdat Gods geest in ons woont, ook door ons heen. Wij mogen iets laten zien van die verborgen hand van God in de wereld. Wij worden hier op onze benen gezet om daar een verschil te maken. En te zeggen, wij zullen samen God zoeken. En iets weerspiegelen van zijn regering in deze stad, in onze gezinnen. Daar waar we wonen, werken en leven. Daniël, geen uitzondering in zijn tijd. Nee, een uitnodiging aan onze tijd. Verlang je ernaar. Om ten tijde van moeite, ten tijde van crisis, wanneer de druk in de wereld toeneemt, standvastig te staan als deze man. Dan hebben we het samen nodig om op het pad van Daniël te gaan wandelen. Die vertrouwde omgeving te zoeken. Het te stoppen om het alleen te doen. Ons hart te delen. Het aangezicht van God na te jagen. Openbaring en bemoediging te ontvangen om op die manier te staan. En weet je waar het begon bij Daniël? Bij dat uitgangspunt. En dat wil ik graag in ons midden neerleggen. Daniëls uitgangspunt was niet of God er wel was. Daniëls uitgangspunt was dit. Hoe bent u er? En ik wil zo samen met jullie gaan bidden. En dan wil ik ook een uitnodiging doen. En als dit een woord is wat heel specifiek ook gewoon gesproken heeft in jouw levenssituatie. Als jij zegt, ja maar ik herken mij daarin. Ik herken mij erin dat ik veel sneller geneigd ben om te zeggen, Heere God, waar bent u nou toch? Dan dat ik zeg, Heere God, hoe bent u er? En dat je vandaag wil zeggen, ik wil die stap zetten. Een stapje dichter naar Jezus toe daarin. Dat ik met de kracht van Jezus en wat zijn geest dat uitwerkt in mijn hart, die eerste vraag achter mij kan laten. Niet omdat die niet legitiem is, nee, maar omdat je het pad van Daniël op wil gaan. Omdat je wil zeggen, oké. Uitgangspunt voor mij, vanaf vandaag, u bent er. Schenk mij dat geloof, diep in mijn hart. En vanaf hier ga ik met anderen samen zoeken. Oké, Heere God, laat mij maar zien. Hoe u er bent. En als dat voor jou is vanmorgen, dan wil ik ook tijdens het gebed uitnodigen om dat kenbaar te maken naar de hemel. Om gewoon je hand op te steken en te zeggen, vanmorgen Heer Jezus, wil ik niet langer zeggen, niet langer twijfelen, bent u er wel. Want de openbaring uit uw woord is voortdurend, u bent er. Nee, vanaf vandaag wil ik daar beginnen. En dat wil ik u laten zien. Met dit gebed, met deze hand. En dan mag je ook weten dat God zijn weg verder met jou zal gaan. Dat je meer zicht mag ontvangen op wie die is in jouw leven en in deze wereld. Ik wil vragen om te gaan staan. Gaan we samen bidden. Ja, machtige Vader in de hemel, zo komen we hier tot u. Als uw gemeente. En we danken u wel dat u met uw geest woont in ons midden. Dank u wel dat u woont met uw geest in ons hart. Dank u wel, Heere Jezus, dat u in u alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. En dat we met al onze vertwijfeling, met al onze vragen, met al ons zoeken en tasten echt bij u terecht kunnen. En dat u dan ook echt tot ons wilt spreken. Ja, spreek tot onze hart de Heilige Geest ook nu op dit moment. Wilt u het woord ook verder uitwerken in ons hart en ook in het midden van de gemeente? Want Heer Jezus, wij verlangen ernaar om een standvastige gemeente te zijn. Een gemeente als Daniël, die voorbereid is op wat komen gaat. Omdat we geleerd hebben om ons hart te delen met elkaar. Om uw aangezicht te zoeken. En dat we geleerd hebben om u te zien. Omdat we gewacht hebben op u. En u zichzelf bekend kon maken aan ons. Heer, we bidden dat we als gemeente ook echt dat uitgangspunt van Daniël voortdurend zullen blijven omarmen. Dat we daar voortdurend uit zullen blijven leven. U bent er. En dat daar waar het moeilijk wordt, wij gaan zoeken naar hoe u daar dan bent. Maar dat we dan ook weten dat we het in u, Heer Jezus, ontvangen mogen. Want in u is alles nieuw. En misschien is het woord echt voor jou vanmorgen. Dat je zegt, ja maar ik wil voorbij die vraag van vertwijfeling. Of u er wel bent. En ik wil het vandaag gewoon belijden. En ik wil het zeggen. Heer Jezus, u bent er. En daar waar ik uw hand niet kan begrijpen. Daar wil ik uw hart vertrouwen. En ik geloof dat die mensen zijn vanmorgen en het is voor jou dat je mag zeggen, Heere Jezus, ook al kan ik uw hand niet begrijpen, vanaf vandaag wil ik uw hart vertrouwen. Open mijn ogen voor uw aanwezigheid in mijn leven. En als dat voor jou is en je wilt het vandaag tegen Jezus zeggen, dan mag je ook weten dat hij zichzelf aan jou zal laten zien. Dan wil ik je ook uitnodigen om daarna ook weer te gaan delen met mensen die jij vertrouwt. Zijn die mensen vanmorgen onder ons die dat gebed naar de Heer Jezus willen uitspreken? Heer Jezus, vanaf vandaag. Ik wil het zeggen, ook al kan ik uw hand niet begrijpen. Ik wil uw hart vertrouwen. En ik wil die vraag naar of u er bent achter mij laten en me uitstrekken. Naar die andere vraag, hoe u er bent. Mag je hand uitstrekken naar de hemel en dan wil ik voor je bidden. En die mensen die dat willen. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. We samen bidden, ook als gemeente, voor deze mensen. Vader in hemel, dank u wel voor deze gebeden, deze geheven handen. Dank u wel voor het werk van uw geest, ook in hun harten. Dank u wel dat ze deze stap mogen zetten. Heer, dat ze er ook gewoon voor kiezen om die vraag van vertwijfeling achter zich te laten en in geloof te gaan staan door de kracht van uw geest. In de zekerheid van uw aanwezigheid. We willen jullie zegenen als gemeente met deze bijzondere stap. We zegenen jullie ook met de volheid van de Heilige Geest in je binnenste. Dat je het aangezicht van de Heer Jezus mag zien. Te midden van daar waar je nu bent. We zegenen jullie met moed om het te delen. Wat er gebeurde in je hart met mensen die je vertrouwt. Om samen God te zoeken en vanaf hier verder te gaan. En te groeien in standvastigheid. Wees gezegend precies daar op de plek waar je bent. Met de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Wees zo gezegend. Zo bidden we voor elkaar in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.